Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Eerst belijdenis van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zingen we in aansluiting hierop, gemeente, Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou.
Thank you.
Schriftlezing is vanavond uit Jesaja 7 en daarvan de eerste 14 versen. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men den huize Davids boodschapte, zeggende de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja: ga nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoons, gij Arjaschub, aan het einde van de watergang des oppersten vijvers, aan de hoge weg van het veld des vollers. En zeg tot hem: wacht u en zijt gerust, vreest niet. En uw hart wordt niet week vanwege die twee staarten, deze rokende vuurbranden. Vanwege de ontsteking des torens van Rezin en der Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm en de zoon van Remalia, zeggende: laat ons optrekken tegen Juda en het verdriet aandoen en het onder ons delen en de zoon van Tabeel koning maken in het midden van hen. Alzo zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en rees in het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaren zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria Efraïms hoofd zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voort te spreken tot Achas, zeggende: eis u een teken van de Heere, uw God. Eis beneden in de diepte, of eis boven uit de hoogte. Doch Achas zeide: ik zal het niet eisen, en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij: hoort gij lieden nu, gij huis van David, is het uw lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden, en ze zal een zoon baren, en zijn naam Immanuel heten. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Genadig en barmhartige Heere die in de hemel woont, tot u willen wij naderen, voordat we de verkondiging van uw woord beluisteren en voordat we daarover mogen spreken. En Heere, wilt u het ons allen doen beseffen dat dat nodig is? Dat het zo waar is wat er in uw woord staat, dat we zonder u niets kunnen doen. Niet met zegen de prediking kunnen beluisteren en ook niet met zegen kunnen preken. Heere, daarom is het zo nodig dat we biddend hier naar de kerk zijn opgegaan en dat we biddend op onze plaatsen zitten. O Heere, want de natuurlijke mens die verstaat toch niet de dingen die des geestes God zijn. Die zijn hem dwaasheid. Maar ook dan, wanneer we wel mogen weten van het leven der genade, dan hebben we het nog zo nodig dat u zelf met uw Heilige Geest in het midden van ons zijt. En u zegt uw woorden dat als er twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat gij dan belooft, Heere, dat gij in het midden van ons zult zijn. O, zou u het willen doen ook vanavond. opdat uw woord kracht mag hebben. Opdat het weer, opdat het niet het ene oor in en het andere uit zal gaan. Maar opdat het zal doen hetgeen u kan behagen. Heere, doe ons zien dat we zondaren zijn. Dat wij mensen zijn die voor u niet kunnen bestaan. En dat als we niet tot verandering komen, we eens eeuwig zullen vergaan. Uw woord is zo eerlijk, maar ook zo ernstig. O, geef dan, Heere, dat er mogen zijn in het midden van de gemeente die misschien zo weinig met die dingen bezig zijn, dat die eens stilgezet worden en eens zullen gaan nadenken en op de knieën zullen komen en het zullen gaan bidden: Heere, is er nog een weg ter ontkoming aan de welverdiende straf? Is er nog een middel om behouden te worden? Maar wilt u ook geven aan hen die wel met die vragen worstelen en die nog niet tot rust en tot vrede zijn gekomen? Wilt u ook hen bearbeiden, Heere, door uw geest en door uw woord? Opdat ze getrokken mogen worden met koorden van liefde. Opdat ze heilig verliefd zullen worden op de gemeenschap met u. Getrokken zullen worden daardoor dat het zo oneindig goed is om met u te leven. Ook hier het leven op aarde. En eens eeuwig met u zullen leven. Heren, als er zijn die met allerlei vragen en zorgen ook wat hun geestelijke leven betreft rondlopen, zou u ze dan onderwijs willen geven? En als het nodig is, ook vermaning willen geven, of vertroosting of bemoediging. U weet dat zelf, Heere, wat een ieder van ons nodig heeft. Als er zijn die misschien al langere tijd in het donker leven, zou u het dan weer licht willen doen worden? Als er misschien ook zijn die er genoegen mee hebben genomen dat het dor is. En dat we weinig tot de eer van u uit de volheid van het gemoed kunnen spreken. Heere, wilt u ze te sterk worden en doen aansporen met kracht van omhoog. Heere, gedenkt u in ieder van ons. Wees met de ouderen van de gemeente. Wiens krachten minder worden. Wees met hen die alleen zijn achtergebleven, die wellicht veel in eenzaamheid verkeren. Heere, wilt u ze nabij zijn en goed. Maar gedenk ook, Heere, als we nog midden in het leven staan en ook nog volop in het arbeidsproces betrokken zijn en nog volop in het maatschappelijke leven zijn, geef dat we dan wel zullen doen wat onze hand vindt om te doen, maar ook er niet in zullen opgaan. En ook zeker deze tijd, de dag van de zondag, maar ook de komende weken, zo u het geeft, aandacht en ook tijd zullen hebben voor de overdenking en voor het bezig zijn met de dingen van uw woord en van uw koninkrijk. Gedenk de jongeren van de gemeente, die het ook zo nodig hebben, Heere, dat ze gebonden worden aan u en aan uw dienst, die het zo nodig hebben dat er een band komt met de dienst in uw huis, ja, met uzelf. Daarom, omdat er zo van allerlei kanten aan hun getrokken wordt. Gedenkt u ook de kinderen die er ook vanavond zijn. Heere, wilt u geven dat ook zij iets van de preek mogen begrijpen en in hun hart jaloers mogen worden op hen die u mogen vrezen en het ook elke dag zullen vragen of dat u hen een nieuw hart wilt geven of dat u hen de vrezen van uw naam wilt leren. Heren, het wacht op uw zegen. U weet ook van de bijzondere noden in de gemeente. U weet ook van alle dingen die er de afgelopen weken zijn gepasseerd. En mogen we en ieder die het moeilijk heeft of die een moeilijke weg heeft te gaan, aan u de troon der genade aanbevelen. En op dit moment willen we dan in het bijzonder denken aan zuster Kivit Vos, die afgelopen week haar man heeft moeten begraven en nu alleen staat. Heere, wilt u in liefde en in gunst naar haar omzien en haar tot een man zijn en haar tot een koning zijn, haar tot een herder zijn die haar leidt. Gedenkt u ook, Heere, aan onze dominee en dominee den Butter, die deze dag niet kon voorgaan. En u weet wat dat voor hem betekent. Daarom, omdat dat toch zijn liefste werk is, om goed van zijn koning te spreken. Maar nu, door moeite op zijn stembanden niet kon spreken, wilt u geven dat het spoedig mag genezen, opdat hij ook in de komende weken het dienstwerk mag verrichten, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot afbreuk van het rijk van de Satan en tot bemoediging van uw volk en kinderen, tot bemoediging van hen die het nodig hebben. Heere, ontfermt u zich over ons allen. Gedenkt u aan alle plaatsen en de kerken waar ook vanavond uw woord nog verkondigd wordt. En geef, Heere, dat de vrije verkondiging en de vrije loop mag hebben, opdat velen toegebracht worden tot het koninkrijk van u. Wees ook zo met het werk van zending en van evangelisatie. Al dat werk wacht op uw zegen. Heere, gedenk ons in luisteren en in spreken. En geeft u, Heere, dat we oprecht u mogen bedoelen. O, dat is een wonder, want wij zitten zelf er vaak zo tussen. Dat het eigen ik, we kunnen het maar niet thuis laten. Maar geeft u dat het stil mag zijn en dat uw eer zal klinken. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen wij, gemeente, ter inleiding op de prediking uit Psalm 23, het tweede en het derde vers. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijner hateren ogen. Psalm 23, vers 2 en ook vers 3. Na de prediking, gemeente, willen we zingen uit Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Psalm 33, vers 5, na de prediking. Gemeente, de profeet Jesaja wordt wel genoemd de koning onder de profeten. En een andere uitdrukking over hem is dat hij is de evangelist van het Oude Testament. En beide uitdrukkingen geven weer dat Jesaja een bijzonder profeet is geweest. Nee, niet om zijn persoon, maar om het woord dat hij bracht. Als er iets is wat in het boek Jesaja verschillende keren steeds weer eigenlijk naar voren komt, dan is het zijn besef van de heiligheid en van de majesteit van God. Toen deze profeet geroepen werd, we weten dat vanuit Jesaja 6, toen heeft hij gebeefd voor God. Toen zag hij immers in een visioen de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En als dan zelfs de engelen het gezicht bedekken voor de Heere, wat zal dan Jesaja doen? Wat kon dan zijn reactie zijn? U weet het wellicht, dit stamelde die uit. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Zozeer was hij onder de indruk van de heiligheid van God, die verheven is, de eeuwige God. Die had hij gezien en daarom hij zou vergaan. Maar hij verging niet. Want toen kwam een van de engelen met een kool van het altaar en die roerde zijn lippen aan en zei: het alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. En ook daarvan heeft de evangelist uit het Oude Testament gesproken. Heerlijke dingen van gezegd, van de verzoening, waardoor het nu mogelijk is dat die majesteitelijke en verheven God niet alleen in de hoogte woont, maar ook in de laagte. En dan zegt hij in hoofdstuk 57 dat die God die in de eeuwigheid woont, dat hij ook woont bij wie? Bij de verbrijzelde en bij de nederige van geest. En Jesaja zal ervan spreken hoe dat nu kon. Hoe het toch mogelijk is dat God ook bij een nederig mens, die weer werkelijk nederig is, wil wonen. Dat hij in zijn Zoon Jezus Christus zal komen tot de aarde om de gerechtigheid te verwerven, waardoor zondaren met God verzoend kunnen worden en daarom voor God kunnen bestaan en niet vergaan. En daarom, Jesaja is niet alleen de koning van de profeten, maar ook met recht de evangelist uit het Oude Testament. Die in donkere tijden geprofeteerd heeft van de komst van Immanuel, God met ons. Met ons in de Heere Jezus Christus. We willen daar in deze laatste adventsdienst bij stilstaan vanuit vers 14 in het u voorgelezen hoofdstuk. Daar lezen we dit. Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam Immanuel heette. Het thema voor de prediking is het teken van Immanuel. En er zijn de drie punten die onze aandacht vragen. In de eerste plaats, het teken werd door koning Agas geweigerd. In de tweede plaats, het teken werd van God gegeven. En in de derde plaats, het teken werd in Jezus vervuld. Het teken van Immanuel, door Agas geweigerd, van God gegeven en in Jezus vervuld. In het begin van hoofdstuk 7, gemeente, worden nogal wat namen genoemd. Het kan heel goed zijn dat wanneer het een tijd geleden is dat u bij deze geschiedenis heeft stilgestaan, dat u zojuist even moeite had om het allemaal zo voor u te zien. Er worden namen genoemd van verschillende koningen en verschillende volken. De profetie van Immanuel in vers 14, die wordt gesproken tot koning Agas. Koning Agas van Juda, van het tweestammenrijk, die zijn paleis heeft in Jeruzalem. En dat die profetie tot koning Agas gesproken wordt, dat is niet voor niets. Want in Juda is op dat moment heel wat aan de hand. Juda is in groot gevaar en de koning met het volk. Het is de tijd dat er in het oosten, in het verre oosten, een geweldige macht aan het groeien is. De macht van Assyrië. Daar is ene Tiglat-Pileser de derde, die in korte tijd dat rijk weet uit te bouwen tot, voor die begrippen, een wereldmacht. Voor de begrippen van die tijd. En in korte tijd heeft hij ook een geweldig leger op de been weten te krijgen. En hij is maar op één ding uit, namelijk zijn rijk uit te breiden. Uit te breiden naar het westen toe. En hij wil zijn handen ook uitstrekken naar die drie landjes die daar liggen tegen de Middellandse Zee aan. Daar ligt Syrië. U hoort het onderscheid met Assyrië. Daar ligt Syrië, waar koning Rezin op de troon zit. En daar ligt het tienstammenrijk Israël. En daar ligt ook nog dat nog kleinere land Juda. En deze koning Tiglat-Pileser, die wil zijn rijk zo groot maken dat het van het oosten tot het westen een geweldige omvang heeft en dat zijn westgrens komt te liggen aan de Middellandse Zee. En dat hebben die volken daar beseft. Zij hebben dat gehoord, gevoeld. En wat is daar nu aan de hand? Wel, twee van die drie volken die ik zojuist noemde, namelijk Syrië en het tienstammenrijk Israël, die hebben met elkaar een verbond gesloten. De koning van Syrië, dat is Rezin, heeft met de koning van het tienstammenrijk Israël, Peka, een coalitie verbonden gemaakt en samen denken ze sterk te zijn tegen die oprukkende macht vanuit het oosten, tegen Assyrië, tegen koning Tiglat-Pileser de derde. En zij hebben met elkaar gedacht en gesproken en gezegd van, ja, samen zijn we in ieder geval sterker dan dat we alleen zouden weerstand moeten bieden tegen Assyrië. Maar wat nog beter is, is dat we met z'n drieën een verbond maken. Dat ook Juda erbij komt. Dat ook koning Agas zijn toestemming geeft en met ons samen met z'n drieën een sterke vuist zullen maken tegen Tiglat-Pileser. En dat verzoek is gedaan aan koning Agas van Juda, die dus te Jeruzalem regeert en woont. Maar koning Agas heeft dat geweigerd. Hij ziet daar niet zoveel in. Ach, denkt hij, als wij met z'n drieën zullen gaan strijden tegen die geweldige macht van Assyrië, dat zullen we nooit kunnen volhouden. Hij zal ons onherroepelijk met z'n drieën onder de voet lopen. Nee, Agas die heeft een andere strategie bedacht. Maar dat, u begrijpt dat, dat zint Rezin en Peka volstrekt niet.
En die twee koningen samen, die hebben gedacht, als dan Agas niet goedschiks zijn toestemming wil geven om met ons een sterk verbond te maken, dan maar kwaadschiks. En ze zijn opgetrokken naar Jeruzalem. En zij willen gaan strijden met Juda, met Agis. En als Agas dan, ook als ze voor de stad zijn gelegerd, zich niet zal overgeven en niet zal te kennen doen geven dat hij met hen samen sterk wil zijn tegen Assyrië, dan weten ze nog wel een ander middel. Dan zullen ze Agas van de troon stoten en een ander op zijn troon zetten. En ze hebben al iemand achter de hand, ook de zoon van Tabeel. En die zal wel met hen meegaan, zodat ze dan met z'n drieën inderdaad zich kunnen verweren tegen Assyrië. En dan breekt er paniek uit in Jeruzalem. Want Agas die weigert echt. En het zal op strijden aankomen. En dan breekt er zo'n paniek uit in Jeruzalem dat er in vers 2 staat dat het hart van de koning zich bewoog en ook het hart van het volk gelijk de bomen des wouds bewogen worden door de wind. En op dat moment komt de profeet des Heren, komt Jesaja met een boodschap van de Heren zijn God. En hij spreekt het uit. Wacht u, wees gerust. Vrees niet voor die twee staarten van rokende vuurbranden. En daarmee bedoelt hij Syrië en het tienstammenrijk dat Jeruzalem belegert. Beide landen, Agas, die zijn als een rokend en een walmend stuk brandhout. U hoeft er niet voor te vrezen. Damascus zal het hoofd van Syrië zijn en blijven. Syrië blijft gewoon Syrië. En het zal met Juda geen verbond maken. Ja, het zal binnenkort ten onder gaan. En Israël zal ook weggevoerd worden. Wat ze ook beramen tegen u, Agas. Het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. En zo mag de profeet Jesaja koning Agas bemoedigen. Ze zullen je niets doen. Maar dan, in vers 9... ineens heel iets verrassends. Indien gijlieden, volk van Juda, met inbegrip van de koning, indien gij niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En dat is ook heel direct persoonlijk tot koning Agas gericht. En daar had Jesaja de profeet reden voor. Want Agas is een man die God op zijn woord niet gelooft. Want uit het boek Koningen en uit het vervolg van Jesaja weten we, en dat is die andere strategie die ik zojuist bedoelde, dat Agas nu al van tevoren contact heeft gezocht met Assyrië. Hij heeft boden naar Assyrië gestuurd. En hij gaat nu als het ware een vriendschapsverdrag sluiten met Assyrië. Met de vraag of dat Assyrië wil helpen tegen de aanvallen van Syrië en van Israël. En intussen zal Agas gedacht hebben, dan zal Juda later wel gespaard worden. Dan zal dat wel niet aangevallen worden. En al is het dan dat ik bij een heidens volk word ingelijfd, ach, dat doet er niet zo toe, als ik het lijf er maar van kan redden. Ik kan beter nu maar vast de vriend worden van Assyrië. Dus die profeet had aan koning Agas eigenlijk een dubbele boodschap. In de eerste plaats, Syrië en Israël zullen je niets doen, Agas. Maar in de tweede plaats ook, als u Agas, uw vertrouwen niet op de Heere, maar op Assyrië stelt, dan zul je niet bevestigd worden. Dan zal er voor je persoonlijk geen heil te verwachten zijn, maar onheil. Als je in plaats van op de levende God je vertrouwen gaat stellen op een heiden. En als Agas die boodschap niet kan geloven, dan mag hij een teken vragen. Dan zegt Jesaja het: eis u een teken van de Heere uw God. Eis beneden in de diepte of eis bovenuit de hoogte. Hij kan nog kiezen ook. Eis het. En doet Agas het? Laat hij zich zo midden in de nood van deze tijden, zo midden in deze paniek in zijn leven, gezeggen door de boodschapper van de Heere? Nee, hij doet het niet. Hij weigert. Hij heeft het niet nodig. Hij zegt: ik zal dat niet eisen. Je mag de Heere niet verzoeken. Nou, dat klinkt nog goed ook. Je mag de Heere niet verzoeken. Maar o gemeente, het is niet anders dan een vrome smoes. Agas wil niets van de Heere hebben. Liever stelt hij zijn vertrouwen op de grote macht in het oosten, op Assyrië, dan dat hij de enige, de almachtige en de levende God van hemel en aarde op zijn woord gelooft. Hij mag een teken vragen als bevestiging dat het waar is, dat God gesproken heeft. En hij weigert het, omdat hij zijn leven niet in de hand van God wil stellen. Gemeente, dat is wat. Wat een aanbod had de Heere Agas gedaan. En hij wijst het af. Agas, hij had al eerder tegen God en tegen zijn dienst gekozen. Agas was een zeer goddeloos koning die volop de heidense godsdiensten achterna liep van die tijd. Hij ging het volk voor in afgodendienst. Hij zette zelfs beelden in de tempel van de Heer. Terwijl hij toch zeker wel geweten kan hebben van de eerste geboden van God, dat hij niet door beelden gediend en afgebeeld kan worden. O, konden Gods geboden nog bruter overtreden worden? Maar wellicht dat het gebouw van de tempel hem nog te veel herinnerde aan zijn jonge jaren, toen hij met zijn vader meeging. Zijn vader Jotham, die recht deed in de ogen des Heren en de Heren wilde dienen in de tempel. Want op een gegeven moment heeft koning Agas zelfs de hele tempel maar dicht gedaan. En de tempeldienst afgeschaft. Dat was Agas. Dat was de langmoedigheid van de Heren groot voor die koning geweest. Wat had de Heren hem verdragen, behoud en toekomst hem beloofd. Hem aangeboden een teken te eisen, ter bevestiging. Maar Agas weigerde het, brutaal, en dat onder een vrome smoes. En daarom heeft God hem rechtvaardig overgelaten aan zichzelf. Het levenseinde van de koning getuigt daarvan. Nederlaag op nederlaag heeft hij geleden. En zijn leven heeft een droevig einde gehad. Gemeente, doet ons zo denken aan Psalm 81. Waar de Heere zegt: ik ben de Heere uw God, die u hebt opgevoerd van het land van Egypte. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Daar belooft de Heere aan het volk van Israël dat hij zal horen naar hen gebed. Maar dan moet de Heere zeggen: maar mijn volk heeft mijn stem niet gehoord. En Israël heeft mijner niet gewild. Het zal voor velen van u, denk ik, een van de eerste versen geweest zijn die u geleerd heeft als kind. Misschien wel het allereerste vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Gemeente, mag ik heel eenvoudig vragen, heeft u dat gedaan? Jongelui, hebben jullie dat gedaan? Jongens en meisjes, doen jullie dat? De Heere bidden. je mond open doen. Vragen of dat de Heer in je leven komt. Of hebben we er geen tijd voor? Hebben we er geen aandacht voor? Spreekt de dienst van God niet aan? Of als we misschien ouder zijn, dat we denken, ach, zou God mij wel willen verhoren? Zou God mij wel kunnen verhoren? Zou mijn zonden, zou mijn ongeloof, waarin ik jaren heb geleefd, niet al een te grote schuld hebben gemaakt bij God, die die niet meer kan vergeven? En misschien hebben we wel gedacht, ach, bij de Heere ligt toch alles vast en is Hij alles besloten. Wat heeft het dan voor zin om te bidden, om aanhoudend te bidden? O gemeente, we kunnen volzitten met allerlei schijnvrome argumenten om onszelf maar te rechtvaardigen dat we niet de Heere aanlopen als een waterstroom. Terwijl de Heere verhoring belooft en beloofd heeft om onze God te willen zijn. O, als we de Heere nog niet vrezen, laten we onszelf toch onderzoeken waar dat aan ligt. En begin dan niet bij de besluiten van God, maar vraag je jezelf dan heel eenvoudig en eerlijk af, hoe komt het dat ik God niet op zijn woord geloof? Zeker. De Heere zegt tegen ons niet hetzelfde als tegen Asaf, waar tegen hij zei, eis van mij een teken. Maar hij zegt wel tot ons, en hij heeft tot ons vanaf onze jonge jaren af, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Waarom doen we het dan niet? Wel omdat we niet willen dat God het voor ons, voor het zeggen heeft in ons leven. Omdat we niet willen Hem toe te laten in ons leven. Omdat we zo vastzitten aan ons eigen leven en niet koning af willen worden. We willen geen verandering toestaan van ons denken en van ons leven, van ons gericht zijn. Omdat we onze zonde niet willen erkennen en niet werkelijk willen erkennen dat we een vijand zijn van God. Omdat we, ook al beleven we die vijandschap misschien helemaal niet zo, tegen God zijn. Omdat we zelf de dienst uit willen maken met nog wat godsdienst ook. En verder misschien allerlei goede bedoelingen kunnen hebben in het leven. En een goed mens kan zijn, zoals wij mensen daar wel eens over spreken. Ach, zo was dat met Paulus de apostel ook. Hij dacht dat hij veel goeds voor God deed. Maar toen God hem ging bekeren, toen heeft hij werkelijk en voor het eerst gebeden, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En kijk, iemand die dat bidt, die wil zelf geen koning meer zijn in het leven. Maar die laat het toe en die wil het niet anders dan dat God het in alles in zijn leven voor het zeggen heeft. En als die dan de Heere toe mag laten, heerlijk wonder. Oh, dan zal die het ook ervaren dat die dienst van God niet een zware dienst is. Dat kan je misschien denken als je 18 of 16 jaar bent. Dat Gods dienst eigenlijk maar ja, zwaar is en naar, omdat je dan denkt dat je zoveel niet mag. Maar echt. De dienst van de Heere, ik weet niet wat er heerlijker is in het leven dan dat. Het is een liefdedienst en zijn juk is niet zwaar. Koning Agas, die weigerde een teken te vragen. Hij had aan het woord van God geen boodschap. O, als het bij u of bij jou ten diepste ook nog zo is. Smeek er dan om. Gedurig of het tot verandering zal komen, opdat het niet zo vreselijk zal aflopen met u of met jou als met koning Agas. En als dan de koning een teken heeft geweigerd, wat doet Jesaja dan? Gaat hij dan teleurgesteld terug en neemt hij dan zijn boodschap weer mee? En laat hij dan de dingen maar op zijn belopen, ook in die geschiedenis doen? Nee. En dan zegt hij die heerlijke woorden: de Heere zelf zal een teken geven. En dat is ook het tweede punt van de preekgemeente. Het Immanuel teken van God gegeven. Daarom zal de Heere zelf ulieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Aan ulieden staat er. Meervoud, aan het huis van David, aan de Judeërs, daar zal dit teken gegeven worden. O, dat zal voor de koning geen verlossing meer te geven. Want voor hem, hij heeft ermee afgerekend. Hij heeft het niet geloofd en hij zal ook niet bevestigd worden. Maar Jesaja zegt het, ziet, geeft er bijzonder acht op. Agas die verwierpen teken, maar dat verwerpen is voor God geen sta in de weg om toch met dat teken te komen. De Heere zelf zal het geven. Een maagd zal zwanger worden, een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Het zijn de woorden die we ook lezen in het evangelie van Matthäus in het eerste hoofdstuk. Als de engel tot Jozef gaat zeggen dat hij Maria niet moet verlaten, maar dat hij bij haar moet blijven. Want voordat ze samengekomen waren, dus als maagd nog, werd Maria zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Daar ziet het teken op dat het volk van Juda door God gegeven wordt. En wat zal dat het gelovige Juda, of dat deel dat gelovig is, die woorden van Jesaja heeft gehoord, een moed hebben gegeven. Want kijk eens, Jesaja, die heeft gesproken, maar die heeft ook iemand bij zich. Hij is niet alleen. Daar heeft hij zijn zoon bij zich. Zijn zoon met die wat onbekende naam wellicht. Schear Jaschub. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dit. Een rest wordt behouden. En zo was die naam van de jongen een levende prediking. Een rest, een deel van Juda, dat wordt behouden. Door Immanuel. Door Immanuel, de Heer Jezus Christus. God geeft het teken van Immanuel. Opdat dat deel, die rest van Juda niet verloren zal gaan. Juda mag niet ten onder gaan, omdat God wil dat Juda behouden wordt. Maar ook dat uit Juda zijn zoon geboren zal worden. Een maagd zal zwanger worden. En zij zal het kind de naam geven. Het was de gewoonte in die tijd dat de vader een pasgeboren baby de naam gaf. Maar hier zal de moeder het doen. Dit kind zou niet een aardse natuurlijke vader hebben. En daarom zal Maria dit kind de naam geven. En het is overigens wel mogelijk dat deze profetie in die tijd van Agas ook een bepaalde vervulling heeft gehad. Echter moeten we zeggen dat dat in de schrift niet zo duidelijk is aangegeven. En dat daar veel vragen bij te stellen zijn hoe dat dan precies is geweest. En daarom richten wij ons maar direct op de vervulling in het Nieuwe Testament. Dit teken is door God gegeven. De Heere zelf. Het gaat van God uit. Hij heeft in de stilte der eeuwigheid het plan der verlossing uitgedacht. Daar waar God gerechtigheid eiste van de mens als die in zonde zou vallen. Maar toen was het menselijk uitgedrukt alsof de zoon tegen de vader zei: Vader, en nu zie ik en nu weet ik. Dat als de mens zal zondigen, nooit meer de mens tot u kan opklimmen. Nu zie ik dat de mens, als die zal zondigen, dat zo zwaar zal zijn, dat geen mens ooit meer de gerechtigheid kan verdienen, waardoor die voor u kan bestaan. Zend u mij nou maar naar de aarde. En toen heeft de Geest gezegd, dan zal ik dat werk, dat de Zoon zal gaan verwerven. Dat zal ik gaan uitwerken in de harten van de uitverkorenen. Waarom wilde God dat doen? Waarom wil God dit Emmanuels teken geven, gemeente? Is dat omdat mensen hem zoeken? Is dat omdat u en jij zo trouw naar de kerk komt? Is dat omdat wij iets goeds in ons hebben dat God wel zou moeten belonen? Ach, Adam en Eva die zijn moedwillig en vrijwillig en totaal en radicaal van God afgevallen. Bij hem vandaan gegaan. En daarom is er geen enkele reden meer in de mens waarom God genade zou moeten geven. Hij wil ons niet verlossen omdat wij nog enigszins goed zijn. Maar hij neemt redenen uit zichzelf. Uit zijn eeuwige zondaarsliefde. Uit zijn welbehagen. Niet omdat zijn volk Juda iets voor had op andere volken. En ook niet omdat het gelovige deel, die rest van Juda, iets voor had op dat andere deel van Juda, zou God genade schenken. Rechtvaardig, oh dat is wat. Rechtvaardig had God de hele mensheid in de verlorenheid kunnen laten. Maar hij deed het niet. En hij doet het niet. Hij maakt onderscheid, gemeente waarvan nature geen onderscheid was en is. Is het dan niet eens een wonder dat u elke zondag naar Gods huis mag opgaan? Is het dan niet eens een heerlijk wonder dat u de Bijbel in huis mag hebben? En dat u de weg gewezen wordt om de Heere te zoeken en te vinden, dat u niet als een heiden geboren bent? Allen hebben ze gezondigd, zegt de Heere, en derven de heerlijkheid Gods. En toch hij wil dat er een volk zal zijn dat hem zal dienen. Dit volk, zegt Jesaja elders, heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. En dan zal het ook gebeuren. Ook al was die mens nog zo diep in zonde gevallen. O, dat de Heere redenen uit zichzelf neemt, dat is alleen maar tot bemoediging, gemeente. Echt. Stel u voor dat het van u, van jou, van mij zou moeten afhangen. Dan zou er nooit iemand zalig kunnen worden. Maar hij is gekomen met zijn beloftewoord, waar toch het hele Oude Testament vol van is. En zijn beloften zijn in Christus Jezus ja en amen. Het is niet een teken in oneindige hoogte of in oneindige diepte dat gegeven werd. Maar het is een teken in de profetie. In de profetie waarvan Petrus zei dat het het profetische woord zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Geef er acht op, gemeente. Geef er acht op dat het van God uitgaat en dat het zeer vast is. En dan denk ik aan mensen die weten dat ze zondaren zijn, die daar iets van gevoelen en die weten en merken dat er in hun leven een wonder moet gebeuren, willen ze eens wel getroost kunnen leven en sterven. Hebt u het geprobeerd om in het reine te komen met God? Bent u misschien moe gestreden? Misschien ook moe gebeden? Hebt u het ontdekt dat al onze pogingen helemaal op niets uitlopen? Oh, niet dat het buiten onze gebeden en buiten onze worstelingen omgaat. Oh, zeker niet. Maar niet ons zoeken, niet ons leven naar de geboden, niet onze gerechtigheid zal ons doen behouden. Maar alleen dat werk wat van hem vandaan uitgaat. Zijn omzien naar ons. En daarom is er hoop en verwachting, omdat God gedacht heeft aan zijn genade. Het gaat van de Heere uit. De Heere staat hier geschreven met kleine letters. Dat is de Heere Adonai. Dat is de gebieder, de heerser. Die heeft het teken gegeven. Hij die spreekt. Hij die gebiedt. En als hij dat doet, dan staat het er ook. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heeren mond. En als hij het spreekt, en als hij het ook doet gebeuren, oh, dan kan de Satan doen wat hij wil. En dat heeft hij ook geprobeerd. Oh, wat heeft hij het geprobeerd om Juda ten onder te doen gaan, vele keren meer in de tijd van het Oude Testament. Maar het is hem niet gelukt. En zo probeert de Satan ook in onze tijd, wanneer het leven der genade in ons hart gaat ontkiemen, om het ten onder te doen houden. Maar dan mag u troost krijgen en dan mag u bemoedigd worden. Het zal de Satan niet lukken. Want als het een werk is wat van God uitgaat, dan kan die wel veel benauwen. En dan kan die wel veel moeilijk maken. Maar het zal hem in der eeuwigheid niet gelukken. Zij zullen zijn lof verkondigen. Immanuel betekent met ons God. Dat brengt ons bij de derde gedachte, gemeente. Het teken is in Jezus vervuld. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens goed naar een gulden gekeken? Een gulden? Elke week heb je er heel wat in je hand, denk ik. Of gaan er heel wat guldens door onze handen? Wat staat er op een gulden? Ja, op de ene kant staat 1 gulden. En als je dan het muntstuk omdraait, dan zie je daar de beeltenis van de koningin. Van koningin Beatrix of van de vorige koningin, koningin Juliana toen. En is dat alles wat erop staat? Ja, ook dat het een geldstuk is van ons land. Maar dan is er nog een kant. De rand. Wat staat daarop? Wat staat er op het randschrift van de gulden? Misschien moest je wel goed kijken toen je dat voor het eerst zag. Misschien heb je het nog nooit gekeken, dan moet je thuis maar eens kijken straks. Daar staan lettertjes op. God zij met ons. God zij met ons. Staat op elke Nederlandse gulden. Dat is eigenlijk een vraag. Een wens. Of dat de Heere met ons zal zijn. Als we kopen en als we verkopen. Hoe we daar ook over denken. Maar het staat erop. Is dat nou hetzelfde als Immanuel? Bijna. Want op die gulden staat dan die vraag, die wens, of de Heere met ons zal zijn. Maar Immanuel, dat is niet een vraag. Dat is niet een wens, maar dat is een belofte. Dat is een belofte van God. God is met ons. Niet God zij met ons, maar Hij is met ons. O, wat een geweldig voorrecht. God met ons. En daar mag je om vragen. En u vraagt er misschien ook o zo vaak om. Misschien elke dag komt het in uw gebeden wel naar voren. Heere, wilt u met ons zijn? Wilt u met mij zijn en met mijn kinderen? Wilt u met ons zijn in de omstandigheden waarin we zijn? Als ziekte aanwezig is. Of als we in een tijd van rouw zijn. Heere, wilt u toch met ons zijn? Verlaat u me niet. Maar betoont u toch dichtbij me te zijn? En als we voor moeilijke beslissingen zijn, staan, dan bidden we het toch wel of dat we de Heere, nou, of dat we met het nemen van de beslissingen ook het doen in afhankelijkheid van Hem. En of de Heere met zijn gunst met ons zal zijn. Jongelui, is het ook jullie gebed? Echt, dat kun je geen dag overslaan. Heere, wilt u met me zijn? Laat uw gunst, uw troost en uw bescherming toch bij me zijn. Die kan ik niet missen. God met ons. Wil dat dan zeggen dat je het altijd makkelijk hebt? Nee, dat op zichzelf wil het nog niet zeggen. Maar het wil wel zeggen dat als God met ons is, dat we in de moeite die we soms ervaren, dan een machtige troost en een machtige bescherming genieten. Denk eens even aan een enkele geschiedenis uit het Oude Testament. Daar is de geschiedenis van Jacob, dat hij moest gaan vluchten van Esau vandaan naar zijn oom Laban. Die lange reis alleen te voet. En dat hij toen is gaan slapen 's nachts. En toen kwam er die droom. En wat gebeurde er in die droom? Er kwamen die engelen vanuit de hemel naar de aarde. En dat op zichzelf is al een machtige prediking, dat het weer van God uitgaat. Maar ook toen sprak de Heer. Toen zei de Heer er nog wat bij ook. Ik ben met u. En ik zal u behoeden, overal waarheen gij trekken zult. O, wat een teken van zijn bescherming. En denken we aan Mozes. Toen Mozes geroepen werd tot die ontzaglijk zware taak. Om Israël uit Egypte te leiden naar Kanaan toe. Toen verzekerde de Heere dat hij bij hem zou zijn. Ik zal voorzeker met u zijn. En toen Mozes het niet meer kon doen en Jozua zijn taak moest overnemen en het volk in Kanaan brengen, toen zei de Heere het tegen Jozua: gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. O, als God met ons is, dan kunnen we het leven door en ook het leven uit. Ik denk tot slot nog aan die psalm waar we al van gezongen hebben, aan psalm 23. Daar zegt David het: al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Gij met mij. Dat is in het Hebreeuws precies de drie middelste woordjes van de hele psalm. Dat is wat. Gij met mij. God met ons. Dat is, als het goed is, het centrale van het leven van een ware christen. God met ons. Wat een heerlijk woord. Een woord dat een mens ook nodig heeft. Ja, in de Statenrechtheid was het niet nodig dat de Heere dat nog apart kwam te zeggen tegen Adam en Eva. Want toen was het alsof God... als God vanzelf met Adam en Eva was, ze hoefden nergens voor te vrezen. Maar ze zijn in het kwaad gevallen. Ze hebben het heerlijke paradijsleven verbroken. En toen moest God tegen hen zijn. Dat was verdiend. Dat was rechtvaardig. En toen kwam er die engel met dat zwaard die in de toegang tot het paradijs versperde. En bevend zijn ze gevlucht. Kenden ze eerst de Heere aan de wind des daags. Toen kwam er die onnoemelijk grote kloof tussen God en hen. En met die kloof wordt nu in ieder ook geboren. Elk mens van nature. God tegen de zondaar. Tegen ons. Weten we het ook? Vrezen we er wel eens voor? Of denken we... het zal allemaal wel meevallen. Of denken we, op het laatst komt het misschien toch allemaal wel goed. Leeft het voor ons? En dat niet alleen in beschouwende zin, maar geloven we dat nu werkelijk? Bij God is de haat tegen de zonde. En bij ons de liefde tot de zonde. Bij God is de heiligheid en bij ons niets dan onreinheid. Bij God is de wet die betaling eist. En bij mij is geen penning die ik de Heere kan aanbieden. Bij God is de toorn en de vloek. En wij hebben het rechtvaardige oordeel verdiend. O, hoe zullen die ooit weer bij elkaar komen? Hoe zal God ooit gemeenschap hebben met een zondaar? Gemeente. We zouden met één woord kunnen aanduiden. Emmanuel. Door de Zoon van God die deze naam ontvangen heeft van de maagd Maria. die mens werd. Om in de menselijke natuur de straf der zonde te ondergaan. En die ook God bleef. Om daardoor de last van de toorn der zonde te kunnen dragen. Die de hemelse heerlijkheid verlaten heeft om mens te worden. En om alle moeite van het menselijke leven. Waar wij vaak zoveel over kunnen praten. Het allemaal te dragen, maar dat was niet het zwaarste. Ook om de toorn van God in volle hevigheid te dragen. En dat terwijl hij die zelf niet verdiend had. Nooit voor ons te peilen, gemeente, wat dat geweest is, wat dat voor hem betekend heeft. God werd in Christus mens en bleef toch ook God. De Zoon van God is ook de Zoon van de mensen geworden. Dat is nooit te verklaren voor het verstand. Het is een wonder, zei een kerkvader, dat we het beste eren door aanbiddend te zwijgen. Hij is de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij heeft de gestalte en is van een dienstknecht aangekomen en is gekomen om te dienen, om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Die voor zichzelf niet hoefde te betalen, maar voor de schuld, voor de zonde. Die zelf geen erf van de zijnen, die zelf geen erfzonde droeg en niet in de zonde geboren was. En die zelf ook alle verleiding tot zonde heeft weerstaan. Immanuel, God met ons. Het is een liefdesverklaring van God de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben gegeven tot een verzoening van onze zonden. En daarom was het dat Jesaja het kon horen. Uw misdaad is van u geweken. Uw zonde is verzoend. Om Immanuel, die de zaligmaker is. Die zal brengen zijn volk tot de grootste, tot het hoogste goed. Daarom zegt de catechismus, is hij onze middelaar. Die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde. Waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. Onze God, onze middelaar en mijn zonde. Ook voor u, ook voor jou, jouw zonde. Is die ook voor Gods aangezicht bedekt? Hoort u heel persoonlijk nu bij dat volk waarin God geen zonde meer ziet? Al zijn ze in zichzelf alleen maar zonde. Maar God ziet ze niet meer, omdat ze bedekt zijn door het bloed van Christus. En geen ongerechtigheid meer ziet hij in hen. Bent u dan niet, bent u ook zo gelukkig? Niet alleen door de geest overtuigd van zonde, maar ook van gerechtigheid, de gerechtigheid van Christus. Mag u het weten? Ja, dat is toch de belangrijkste vraag. U moet het weten. Wil het wel zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Voor u en voor jouw zonde. O, als je dat mag weten. Dan ben je zalig. En dan zul je zalig worden. Want waarom heeft hij dat heerlijke werk nu gedaan? Opdat, zegt Petrus, hij ons tot God zou brengen. Om daar in de hemel volmaakt God te dienen. En eeuwig met God te zijn. Met mij, persoonlijk. Misschien is er iemand die zegt, als ik me niet vergis, dan is er in mijn leven heel wat veranderd. Want ik leef nu heel wat anders dan vroeger. En ik zoek en ik ben bezig met het woord van God. En ik heb belangstelling, maar om nou dat grote, dat te zeggen, dat ik het eigendom ben Zoals de catechismus zegt van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Ach, dat is te groot. Bent u er wel werkzaam mee? Gaat u daar naar uit? Wees daarop gericht. Of hij zal spreken en hij zich zal bekend maken. En iemand anders die zegt misschien, ach, als ik zo in de kerk zit en ik luister, dan doet het me allemaal wel wat. Maar ach, als ik nou eerlijk ben, als ik nou straks buiten ben, dan is het allemaal zo weer kwijt. Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat het ten diepste me allemaal koud laat. Dat is wat. Dan bent u ten diepste nog hetzelfde als aangas. U weigert te geloven. Ja, maar zo bruut en zo goddeloos ben ik niet. Nee, wat de uitleving betreft niet, en dat is gelukkig. Maar de inleving is ten diepste niet anders. Daar zit het vaak op vast, gemeente. Dat we weigeren te geloven een goddeloze te zijn. O, er zijn geen woorden voor om aan te geven hoe groot het kwaad van het ongeloof is. Zowel met betrekking als tot onze zonde, als met betrekking tot de verlossing die er is in Emmanuel. O, hoe vreselijk als we niet geloven dat onze schuld en onze zonden zo groot zijn, dat we de rampzaligheid verdiend hebben en voor God verdoemelijk zijn. O, hoe vreselijk is het ook, als we altijd maar verder kunnen leven, onder het aanbod van de genade, onder de uitstalling van de Heer Jezus Christus, en het doet ons ten diepste niets. Als we week in week uit, misschien wel jaar in jaar uit, het bloed van het Nieuwe Testament onrein kunnen achten. O, dan is de Heere nog in algemene zin met ons. En dat is een groot wonder. Maar eens zal die dan toch en dan ook voorgoed tegen ons zijn. Indien ge niet gelooft, ge zult niet bevestigd worden. O, nog is er de genade tijd. Om hem te kunnen leren kennen door het geloof. Geloof, dat is een gave van God. Zeker, niemand kan het voortbrengen uit zichzelf, maar God wil erom gebeden worden. Doe uw mond wijd open, zegt de Heere toch, en ik zal hem vervullen. Ieder van Gods kinderen, die weet hoe goed het soms bij tijden hier op aarde is om met God te leven. Om bij tijden zijn gemeenschap te ervaren. God met ons, Emmanuel. Ik denk wel eens dat is dan een stukje hemel op aarde. God met ons. Dan is God ook voor ons. Ja, en wie zal er dan tegen ons zijn? De duivel? Jazeker. Die zal dan tegen ons zijn. De wereld? Die kan dan ook tegen ons zijn. Maar dat zal niet deren. Ze zullen het niet overwinnen. Absoluut niet, want Emmanuel, die heeft alle macht in hemel en op aarde. En dan zegt apostel Paulus, wie zal dan ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Nee. Benauwdheid? Ook niet. Vervolging of honger? Paulus wist wat het was. Het zal hem niet scheiden van de liefde van Christus. Naaktheid? Gevaar of zelfs het zwaard. Niets of niemand zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is hier op aarde in beginsel en bij tijden. En dat is straks volmaakt en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Danken wij de Heere. Heere, wat is uw liefde oneindig groot geweest, dat gij uw Zoon hebt gezonden naar de aarde, om geboren te worden onder zondige mensenkinderen. Het zal nooit te vatten zijn, Heere, en dat voor mensen die uit zichzelf niet naar u vraagden. Maar wat is het ook een vastigheid, omdat gij het initiatief hebt genomen en omdat gij de verzoening tot stand gebracht hebt. We mogen er dan ook achter bidden en geloven dat gij bij een ieder die waarin gij zijt beginnen te werken, zult doorgaan en hem eens zal doen brengen weer bij u en met u. Heere, zo spreekt toch ook de verwachting van de komst, van de tweede komst van de Heer Jezus Christus, van de wederkomst. En als het goed is, dan leert de bruid, de bruidskerk, toch ook te bidden. Kom, Heere Jezus, daarom, omdat ze het leven in de zonde en het ongeloof zo moe is en uitziet naar de volle openbaring van de kinderen Gods. O Heere, geeft u ons onderwijs en schenkt u hen die u vrezen alles wat ze nodig hebben. Wilt u de naprediker zijn van dit woord van vanavond? Heere, vergeef ons al onze zonden en tekortkomingen. En wilt u met ons zijn, met ons, Heere, in uw gunst, de week die we zijn ingegaan. Geeft u dat er met aandacht geluisterd zal mogen worden naar de verkondiging van uw woord. En wilt u het geven dat uw dienaar dat ook weer mag doen. Trouwe Heere, ontfermt u zich uit genade over ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, Psalm 46, vers 6. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.